Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Welkom bij Voetbal Praat op maandag 16 mei, de dag nadat het seizoen, Eredivisie seizoen, het reguliere seizoen, er definitief op zit. De kampioen is bekend, de ploegen zijn bekend die zich hebben geplaatst voor Europees voetbal. En gisteren werden de degradanten ook definitief bekend. We gaan erover praten met Willem Vissers, Valentijn Driessen van de Volkskrant, / Telegraaf en Kenneth Press van ESPN. Kenneth, dit is niet de laatste uitzending van het seizoen. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. We gaan nog even door op maandag. Maar één mag dus weer beginnen.
Nou, meestal voor selecties vind ik eigenlijk best wel onbelangrijk. Want je gooit 30 namen erin en dan zie je wel wie het wordt. Maar ik schrok wel van deze. Ik denk ook dat de bondscoach vrij hoog speelt. Wijnaldum vond ik zeer opvallend dat er voor hem andere regels geldt dan voor andere spelers. Vooral Wijnaldum, die toch zo belangrijk is geweest voor Nederland zelf, dat hij een zeer goede speler is. En dan zie ik wat er anders opgeroepen is. Ja, dan heeft het niet zoveel met kwaliteit te maken. Dan lijkt het bijna alsof de bondscoach een soort van statement wil maken. Want voor hem geldt dus wel, als je niet speelt, kan je niet opgeroepen worden. En voor andere spelers geldt dat niet.
Nee.
En dat vind ik heel apart. Kijk, dat hij Vincent Janssen oproept, dat is misschien wel lachen. Of dat is misschien wel een soort van, ik doe even iets heel geks. Ja. Zoiets, weet
maar
je wel.
We hebben het over de bondscoach, hè?
Ja, wel, maar een voorselectie, dat is meestal niet zo, weet je wel. Maar dan vind ik het heel opvallend met Wijnaldum. En ik ben ook gewoon echt benieuwd naar hoe die andere spelers hierop gereageerd hebben, zeg maar. Het is toch hun aanvoerder, tweede aanvoerder geweest, veel mee gedeeld en zo. En hij is gewoon niet meer erbij. Ja, hoe gaat dan zo'n communicatie met hem achter de schermen, weet je wel? Van, wat is dit? En ik vind dat hoog spel
Van Gaal.
Kijk, ik snap wel, als je hem niet wil selecteren. Want sommigen zeggen ook, ja, neem hem dan in de voorselectie en selecteer hem dan niet. Als je hem niet wil selecteren, neem hem dan inderdaad ook niet mee in de voorselectie. Want dan is er nu even 4 dagen van mezelf, een beetje reuring. En dan, als je dichter bij de wedstrijd, dan wordt het definitieve selectie en dan is er misschien geen sprake, want dan weet iedereen dat hij niet bij zit, zeg maar. Maar ik vind, echt zeer verbazend.
Het is niet zomaar iets, Valentijn. Dit.
Wat zeg je?
Het is niet zomaar iets.
Nee, zeker niet. Het is niet helemaal vergelijkbaar, maar ik kreeg wel een beetje déjà vu gevoel met het afserveren van Wesley Sneijder.
Anders, vind ik.
Is iets anders, maar vanaf de aanvoerdersband ook in één keer verbannen.
Ja.
Speelde weliswaar niet zijn beste voetbal, zat volgens mij al in Turkije.
Moest ook fitter worden, volgens mij.
Moest fitter worden. Nou, volgens mij is Wijnaldum wel fit, maar ik ben ook heel benieuwd hoe die dynamiek in die groep zich zal ontwikkelen. Want bijvoorbeeld Depay, nou, die heeft heel veel aan Wijnaldum te danken, zowel in het veld als buiten het veld. En die zitten, of die zijn close. Virgil van Dijk, hetzelfde verhaal.
Ja.
Dus ik ben ook heel benieuwd. En ik had hem maar wel in de voorselectie opgenomen, want er kan best wel wat gebeuren met Til. En dan heb je hem wel nodig.
Je kan natuurlijk nog wel geselecteerd
worden, maar het leed is al geschied.
Ja. En bovendien, Willem, is het gek als je kijkt naar, want we hadden het vanmiddag aan de telefoon over. Hij heeft 18 keer in de baas gestaan in de competitie.
Hij heeft ook niet zo heel
12 keer ingevallen.
Hij heeft bijna de helft gespeeld van de tijd.
Ja.
Er zijn 4 spelers in de selectie die nog minder gespeeld hebben dan hij. Maar die hebben allemaal wel een heel specialistische rol. De Sillis, een keeper. Ake, een linksbenige verdediger, die ze bijna niet hebben. Wie waren nou die anderen?
Nou, sowieso Bergwijn.
Bergwijn, die natuurlijk wel met het WK, met die plaatsing. En ook een zeer specialistische rol in de aanval. Hè, snel beweging. Maar ik vind het ook heel vreemd. En met name ook omdat juni eigenlijk de enige maand is dat hij echt kan trainen. Kijk, als dit een ding is omdat hij hem dadelijk volgende week toch weer oproept op 27 mei. Dan denk je, dan heeft hij eigenlijk alleen maar een beetje reuring veroorzaakt. Waarbij misschien wel gevolgen zijn voor de interne verhoudingen binnen de ploeg. En Wijnaldum is niet zo goed in vorm. Hij heeft niet zo'n goed seizoen. Hij speelt vrij onopvallend. Als hij speelt, dan wordt hij vaak weer gewisseld. Het is niet echt juf van het. Maar ja, hij gaat straks heel veel trainen in juni. Het is zijn belangrijkste maand eigenlijk in de aanloop naar het WK. En dan zou je toch denken, neem hem er dan, als je hem wil meenemen naar het WK, neem hem dan in ieder geval mee.
Ja. En Til en Wijnaldum is toch beter dan Til en Klaas hier? Of?
Ja, maar dat staat buiten kijf. Maar het gaat nu om speeltijd. Dat is blijkbaar. En blijkbaar is dat een criterium bij Wijnaldum.
Ja, en niet bij anderen. En niet bij anderen.
Dus dat vind ik heel opvallend.
Ja, maar Van Gaal heeft wel gezegd, al regelmatig, dat hij dat argument van die speeltijd kan die niet voor iedereen laten opgaan. Dat heeft hij al gezegd, dat hij dat criterium eigenlijk losgelaten heeft. Want bij sommige spelers...
Maar waarom? Maar wat is dan het criterium?
Nou ja, bijvoorbeeld
wat is dat het criterium bij Wijnaldum?
Bijvoorbeeld bij keepers zijn er niet zoveel goede keepers in Nederland. Dus je zult
maar jij zegt specialisten, die anders zijn specialisten. Wijnaldum, de inbreng wat hij heeft gehad over een lange periode...
Ik ben met jou eens.
Dat is natuurlijk... Nee, maar ik bedoel... Weet je, dan is het toch wel speeltijd. Want waarom zou je Wijnaldum verder niet selecteren?
Nee, ik kan er geen reden voor verzinnen. Ik heb geprobeerd om nog iets meer dan Van Gaal heeft een paar zinnetjes in een verklaring van de KNVB gezet. Van er is weinig veranderd ten opzichte van maart. Toen hij ook niet speelde. Hè, toen was hij er wel bij.
Dat geldt voor die andere spelers ook.
Heeft hij één wedstrijd niet gespeeld. De tweede wedstrijd is hij ingevallen bij rust tegen Duitsland. En ik heb het nog geprobeerd een verhaal verder te vragen. Hij zegt, ja, ik geef volgende week een persconferentie. En dan zal ik, tenminste over twee weken, dan zal ik er meer over zeggen.
Maar ik vind ook, weet je, wat zou Van Gaal niet aan hem goed vinden? Dat zit ik meer te denken. Want het kan natuurlijk een smaak zijn. Hè? Het kan een trainer zeggen van...
Voor een gedeelte is het een smaak. Want hij heeft natuurlijk wel eerder laten doorschemen dat Klaassen, dat vindt hij een geweldige speler voor op die positie.
Klaassen, hè?
Klaassen, ja. Dus dat is, ik vind Klaassen hier ook niet vergelijkbaar met...
Nee,
met Wijnaldum. Meer Til wel, meer vanuit die positie. Dus hij is weg van Klaassen. Gewoon. Dat is, en ja, ik denk op dit moment meer van Klaassen. Want die rol die Wijnaldum speelde op het WK in 2014 was ook anders dan die laatst vertolkt met de Depay.
Speelde hij wat meer voor de controleur eigenlijk.
Ja.
Ook toen stond hij niet in de basis. Hij begon met de Guzman dat nooit.
Ja, klopt.
Eerste twee wedstrijden de Guzman in de basis. Wijnaldum was steeds...
We zijn zoveel verder. We zijn 8 jaar verder.
We zijn 8 jaar verder. En hij heeft natuurlijk een geweldige cijfer.
Geweldig, man. Ja. Hij was Liverpool en geweldig bij een Nederlands elftal. Alleen bij Paris Saint-Germain. Dan is het niet helemaal. Maar als jij die cijfers zo noemt.
Nou ja,
er zijn wel heel veel spelers die veel minder hebben gespeeld.
18 keer basis, 12 keer ingevallen competitie. In Champions League van de 8 wedstrijden die ze hebben gespeeld, 3 keer basis, 2 keer ingevallen.
Dus op zich is het argument alleen maar dat hij hem geen goede speler vindt.
Ja, denk
dat is opvallend.
Of dat hij hem te groot vindt om op de bank te zetten?
Nee, dat niet.
Dat geloof ik niet.
Want hij moet er meer op de bank en die zijn ook erbij. Dus nee, maar ik denk dat het probleem is op dit moment voor Wijnaldum. Dat Van Gaal niet zo. Heel erg gecharmeerd van hem is.
Ja, nou goed. Het is apart. We gaan Van Gaal erover horen. Vincent Janssen is, vind ik ook heel apart.
Ja, vind ik ook heel apart. En zeker omdat je ziet dat Brobby, hij heeft wel aangegeven, er was een spits, liep er rond, die hij graag een keer een kans zou willen geven.
Een echte Van Gaal spits.
Ja, en toen dachten we eigenlijk allemaal aan Brobby. Ik vind geen echte Van Gaal spits, maar ik dacht wel aan Brobby.
Ja.
Maar het blijkt dus Vincent Janssen te zijn. Maar Vincent Janssen, die schiet wel, of die maakt niet veel doelpunten. Die doet wel regelmatig mee. Maar zie ik de ontwikkeling van Brobby, dan denk ik, die heeft ook een andere specifieke kwaliteit volgens mij. Die kan je namelijk ook als invaller eventueel. Als je iets wil forceren, dan heeft hij ook meer dan Vincent Janssen.
Moet je maar je voorstellen dat je Brobby en Luc de Jong er even inbrengt?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar wat tegelijkertijd ook raar is met Vincent Janssen, hij gaat ook trouwen.
Ja.
Dan denk ik, is daar wel overleg over geweest? Wisten ze dat hij bijvoorbeeld 3 dagen niet in de trainingskamp kan zijn en dat hij 1 wedstrijd sowieso gaat missen?
Ja.
Vanwege die trouwerij? Of gaat hij die trouwerij...
Nou, jij bent de romanticus van het stel.
Nou, ik ben niet romanticus, nee. Ja, ik zou zeggen, zeg maar af die trouwerij. Maar volgens mij moet het hele gezin en de hele familie, die moet naar Amerika.
Ja, weet je wat er allemaal geregeld is? Nou, wat erbij komt kijken bij zo'n
trouwerij gaat door.
De officiële wedding planner schijnt er in.
Nee, die trouwerij moet doorgaan. Dat sowieso.
Maar goed, wij kunnen in principe Vincent Janssen niet beoordelen.
Nee.
Want geen een van ons kijkt Mexicaans voetbal.
Nee.
Toch?
Ik kijk weinig.
Dus wij kunnen niet beoordelen. Ja, dan kan je cijfers, 4 goals in zoveel wedstrijden. Niet goed, geen goede speler. Maar dat is in principe niet echt iets wat wij echt kunnen beoordelen.
Nee.
Ik neem aan dat zij scouts heel veel wedstrijden van hem gezien hebben. En ze hebben iets gezien
Ja, en Danny Blind is natuurlijk groot. Die heeft hem laten debuteren in het Nederlands elftal. Dus die heeft al een beetje een voorliefde voor hem.
Nou, dat zou kunnen, maar
zij willen een spits die in de spits blijft. Kijk, Van Gaal heeft een paar keer over Depay. Hij heeft Depay steeds geprezen, geweldige cijfers. Maar Depay gaat natuurlijk constant lopen zwerven.
Maar die Bergwijn deed het ook hartstikke goed als spits.
Ja, maar hij wil ook een spits die echt... Maar Bergwijn zwerft ook wel veel, hè. Hij wil echt een spits die ergens blijft, die echt spits blijft staan. Dat is zeg maar een type Luc de Jong, maar dan iemand die in de basis zou kunnen zetten. Ja. Luc de Jong is niet voor de basis. En daar zoekt hij iemand voor. Ja, en ja, Vincent Janssen, ja, wij kunnen dat inderdaad. Ik weet nog op het EK in Frankrijk, daar had Frankrijk Gignac. Die speelde ook in de... Gignac, die
Monterrey, speelde bij Monterrey.
Die speelde ook in de
Mexicaanse Monterrey speelde.
Dus iedereen dacht, en toen kwam hij er in de finale in tegen Portugal... Ja. En kreeg hij de grootste kans van de wedstrijd. Schoot hij tegen de paal, geloof ik, van heel dichtbij.
Zie je, ze kunnen niks van die Mexico.
Nee, dat werd haarloos. Maar in Mexico waren ze stom verbaasd. De krant zo van, wat is hier aan de hand? Ja. Terwijl hij helemaal uit vorm is.
Die zien het helemaal niet goed, joh, die Mexico.
Nee. Die vonden het ook een penalty.
Ik heb ze ook voor die programma's als dit. En zitten ze allemaal van, ja.
Heren, het nieuws van de dag is toch dat Van Wormoed. Maar ik wil eerst even naar Jake Daniels, aanvaller van Blackpool. Ja, dat zou eigenlijk helemaal geen nieuws moeten zijn. Maar toch is het nieuws. De eerste actieve voetballer in Europa die voor zijn coming out heeft besloten. 17 jaar is hij van Blackpool en die heeft aan Sky Sports zijn verhaal
17
gedaan.
Jaar?
Ja.
Oké, nou, moedig.
Ja.
Nou, grote jongen. Toch?
Ja, nee, zeker.
In deze maatschappij, maar ik moet eerlijk zeggen...
Who cares?
Ja.
Ja, en dat is de beste reactie. Maar het is helaas nog nieuws, omdat het zo weinig gebeurt.
Oké.
Het is hopen dat hij zich weet te handhaven, want ja, dat gaat natuurlijk wel wat gebeuren. En ja. Blackpool, 17 jaar.
Dat zou lekker zijn als mensen een klein beetje gaan nadenken.
En gewoon,
die jongen, nou, leuk voor je.
Veel plezier.
Veel plezier ermee.
Ja. En ga lekker voetballen.
En dat ze hem alleen maar beoordelen als voetballer.
Ja, laten we inderdaad hopen dat de reactie van het publiek zo zal zijn. Maar ik wil het wel even benoemen. Ja. Frank Wormoed, jij schreef een column vanochtend, Valentijn. Ja. En een paar uur later...
Ze hebben goed geluisterd. Ze hebben goed gelezen. Ja, dat volledig terecht.
Wat voor de mensen die je column niet hebben gelezen, wat was jouw...
Hier voltrok zich gewoon een stille ramp. Hè. Niemand heeft het eigenlijk echt zien aankomen. Ik zelf ook... Ik heb tussentijds nog wel een keer een column gemaakt, maar dat was meer met die affaire Rijvloed. Toen vond ik al dat ze een beetje de weg kwijt waren. En toen kwam die Spanjaard, die helemaal niemand kent, waarvan ik ook denk van, nou, ik moet hem nog zien. Ik heb wel wat dingetjes over hem gehoord. Nou... Gewoon, volgens mij 3 jaar geleden deed hij een elftalletje onder de 8.
Carlos Vicens.
Ja, en die wordt daar nu de hoofdtrainer. Ze hebben wel wat pech gehad met Sierhuis. Een andere jongen die is ook lang
Azaoui, Burgzorgweg.
Burgzorgweg. Maar ik heb Frank Wormoed, vond ik op dat moment de sociale antenne ontbrak volledig bij die vloedaffaire. En dat gold ook voor Tim Gillissen en voor de directeur. Eigenlijk voor die hele club. Dus ja, ik stond er niet zo van te kijken dat ze alsnog in de problemen zouden komen. En als je ze gisteren zag, de eerste helft was wel redelijk, maar daar zit helemaal geen pit. En geen... Dus ik begreep ook
maar
wel.
Dat vind ik wel, want tegen Twente, dat is geen 2 weken geleden, speelden ze echt geweldig. Met 10 man, maar zat er echt wel pit in. Gisteren, zeer goede eerste helft, vond ik. Tweede, alleen ze scoorden niet natuurlijk. En toen was het over en uit. En jij kan ook zeggen, ja, karma is a bitch. En die wordt nu ingehaald door de affaire van
daar ben ik niet zo helemaal van, hoor. Nee. Van dat soort teksten. Maar ik hoorde Gillissen ook. En die begon over... Ja, hij had mensen gesproken. Ja, spelers. Ja, mensen gesproken. Ja, uiteindelijk ging het om spelers.
Ja, en mensen uit de staf had hij ook gesproken.
En mensen uit de staf. Maar ja, kijk, op het moment dat spelers het niet meer zien zitten... Ja, dan houdt het wel op.
Ja. Ik vond vorige week wel. Toen zag ik een interview na een van die wedstrijden die ze verloren. Toen zei die verslaggever, die zei, maak je je al zorgen... Toen zei Wormoed, toen werd een beetje boos. En die zei, de mensen in Oekraïne, die moeten zich zorgen maken.
Ja, dat is natuurlijk...
dacht ik, dat is echt een volstrekt verkeerde relativering. En relativering is heel goed, daar ben ik een groot voorstander van. Maar als je bijna degradeert, dan moet je niet relativeren op dat moment. Dan moet je gewoon alleen maar een punt pakken.
Het kan ook zo zijn dat de club misschien urgentie bij hem miste. Hij zit natuurlijk wel onder de pannen voor volgend seizoen.
Ja.
Misschien dat zij iets voelde van, gaat het je wel genoeg aan of zo, weet je wel? En maar een aantal interviews staat natuurlijk ook een half te lachen en half te, weet je wel, van bijna geen houding aan te geven. Dus misschien is dat ook iets wat.
Hij weet zich sowieso vaak niet helemaal een houding te geven.
Nee, en de taal is natuurlijk ook wel een lastig dingetje. Want als hij nerveus wordt, zo, dan wordt het ook heel matig in Nederlands. En
het is natuurlijk wel paniekvoetbal, toch?
Ja,
wie gaat het doen? De assistent gaat het doen.
René Komschot, die zit er al jaren.
Ik moet wel zeggen, kijk, met zoiets kan je ook bewerkstelligen als club. Kijk, het is nu aan de spelers, hè?
Ja.
Als de spelers inderdaad meegesloten hebben over van... Nou, nu is het aan jullie. Want de assistent zal waarschijnlijk niet in een hele korte tijd iets kunnen veranderen. Of iets... misschien een leuke man, weet ik niet. Maar de spelers moeten het nu echt gaan doen.
Ja. Ja, je hebt één training, dat, je kan niet het helemaal om gaan gooien, of wel?
Oh,
en wie weet hebben ze gekeken naar Willem II, naar Sparta.
En Fortuna.
En Fortuna, nee, maar Fortuna heeft de trainer niet veranderd.
Nee, dat klopt.
Naar PEC, overal is het gaan lopen toen de trainer
eruit ging. Bij die drie is het gaan lopen, ja. Maar ja, Utrecht heeft het ook gedaan, daar is het niet gaan lopen.
Nee.
Met Kruis. Dus, maar ik denk dat deze club, die zijn gewoon volledig in paniek geraakt gisteren. Ja. Net wat jij zegt, die hebben zelf, de leiding heeft ook de urgentie niet onderkend. Want wat ze ook zeiden, van tenminste wat het management van Wormoed zei... er is geen enkel signaal geweest dat dit zou kunnen gebeuren. Nee. Of let op. Nou, dat vind ik ook wel vreemd. Want volgens mij als technisch directeur moet je er zelf wel bovenop zitten. En dan moet je met alle scenario's rekening houden. En mag je die trainen. Als jij vindt dat hij een verkeerde uitstraling heeft, mag je die beste... daarvan op de hoogte stellen, hoor.
Sowieso is van alles daar aan de hand. Gisteren werden, mochten mensen het stadion niet uit omdat de fans boos waren. En de Heracles is wel de eerste club waarbij het morele kompas van de supporters beter was dan dat van de directie dit seizoen.
Ja, dat was echt geweldig dat ze dat zo deden. Maar ja, nu ook de laatste tijd wel weer minpunten, hè, door Tjerny in zijn gezicht te slaan. Ja. Ik vind het echt, het supportersgedrag dit jaar is echt walgelijk.
Dit jaar, hè?
Ja. Dit jaar.
Ja, ja, dat vind ik
of het nou door corona komt of door ongesteldheid van Sinterklaas, ik weet het niet. Maar het is echt verschrikkelijk.
Ja.
Dat bier gooien, dat hangt me echt ongelooflijk de keel uit. Trouwens, hoeveel er gezopen wordt in stadions, dat is echt ongelooflijk. Maar ook spreekkoren, supporters die in het veld opkomen, vuurwerk. Ik vind het echt qua supportersgedrag. En er zijn veel grotere excessen geweest. In de jaren 80, toen ik net in de sportjournalistiek kwam, dacht ik... Jezus, wat is er aan de hand? Als Limburgs jongetje die dan bij ADO in het oude Zuiderpark kwam. Ik scheet drie kleuren. Stond echt soms. Van, ik dacht, ik kom hier gewoon niet echt levend uit.
Was je bang voor Valentijn?
Ja, Valentijn stond aan de andere kant met een geel-groen petje op. Ja, maar dat was vaak heel bedreigend. Hè? Dat ze konden toen helemaal nog stukken lopen zo. En alles was gewoon open. En ik was gewoon echt bang vaak. En dat is allemaal veel minder geworden. Maar gewoon het gedrag in de stadions is echt wel...
Er wordt ook bijna niet meer... Nederlagen wordt bijna niet meer geaccepteerd.
Nee. Dat was wel mooi bij Willem II, dat ze degradeerden.
Ja, dat was echt
mooi dat de supporters gewoon zeiden... Oké, we zijn gedegradeerd, maar we hebben een geweldige reeks gemaakt met Hofland. Drie thuiswedstrijden op rij gewonnen. En we bedanken de spelers voor de inzet die hartverwarmend was. Want met name in die beginfase liepen ze iedereen al overhoop. Ja, en dan vind ik het gewoon echt slecht, dat gedrag.
Ja.
Ik kan het niet anders zeggen.
Nee, helemaal
niet. En toch is het hoogtepunt van dit seizoen... dat de supporters weer terugkwamen.
Ja. Ja.
Weet je, dat er weer publiek in de stadions kwamen. Alleen ja, het is met een schaduwkant.
Maar ook over die bedreigingen, wat Gerbrand zei in een interview in het AD... over bedreigingen in het voetbal. Dat het echt een ding is waar bijna niet over gesproken wordt... maar dat het echt een grote zaak is. Ja, je hoort het bij alle clubs. De terreur gewoon naar spelers, naar bestuurders. Ja, dat kan gewoon niet.
Worden jullie ook bedreigd als journalisten?
Nou, je hebt wel eens op Twitter of zoiets, maar ja, weet je, ik vind het niet echt... Ik bedoel, ik werd wel eens, ik weet nog wel, na het Nederlands elftal toen ze uitgeschakeld werden tegen Argentinië. Toen had ik echt een heel negatief verhaal, dat het zo'n ongelooflijk saaie wedstrijd was. En toen zeiden ook mensen op Twitter van, ze moeten jou uit de vliegtuig gooien en dat soort dingen. Maar dat vind ik niet bedreiging. En je hebt wel eens supporters in de stad, jij bent de jongen van de Volkskrant, zou maar een beetje uitkijken. Dat heb ik wel eens gehad, maar ik ben nooit echt bang geweest of zo. Dat niet. Nee. Behalve dan toen ik in het Zuider Park was.
Jij wel?
Valentijn wordt natuurlijk ook niet bedreigd, denk ik.
Nee, ik word
Valentijn
helemaal niet bedreigd. Nee.
Nou. en jij dan?
Bedreigd?
Ja?
Nee.
Jij bent toch door Anderlecht supporters bedreigd?
Wat is bedreigd? Dat is inderdaad een Belgische journalist zei dat ze heel boos waren. Omdat ik had, iets over Sierksee.
Oh, serieus?
Ja, over dat Anderlecht. Waarom hij naar Anderlecht is gegaan als hij ook naar een ander... Ik weet niet.
Een goede club.
Feyenoord.
Zoiets.
Wat kreeg je toen op Twitter of telefoontjes? Of wat?
Nee, ik heb geen... ik moet ook zeggen, social media neem ik niet zo.
Nee, dat
neem
ik ook niet serieus.
Eerlijk gezegd. Dat moet je echt niet serieus nemen. En ik vind ook... Kijk, supporters mogen echt wel hun teleurstelling uiten als wij iets zeggen over hun club.
Dat moet ook.
Dat vind ik helemaal oké. Maar nee.
Nee. Nou goed, laten we hopen dat beter wordt de komende tijd. Je hebt wel een goede middag gehad gisteren bij NEC Fortuna. Ik zat thuis, maar dat was echt. Ik zat te genieten.
Vond het echt heerlijk. Ja, ik bedoel, Fortuna is natuurlijk mijn club. Het is niet zo dat ik echt nog fan ben, maar ik vind het wel. Ik gun ze wel het beste. Ja, en je zit gewoon die tweede dag te kijken. Ja, het kan niet anders dan dat het 1-1 wordt. Die valt natuurlijk toch een keer. En ik zat vooral in die laatste. Toen was de blessuretijd al begonnen. Toen maakte die Pinto daar op rechts. Die verspeelde de bal en die maakte dat goed met een soort rugby-achtige overtreding. Het ging Schöne achter de bal staan en ik dacht, ja, dit is het dan. Dit was het. 92e minuut. En ze hadden al een scenario. Ze hadden al een scenario uitgedacht. Dan zei die Ulte in de afloop van, als we nou in de 70e minuut 1-1 wordt, dan moet ik wel nog kunnen wisselen, zodat ik nog eventueel iets. Ze hadden alles uitgedacht. Maar ja, als er in de 93e minuut is gebeurd, dan ben je de Sjaak.
Ja.
Dus ik dacht echt van, die gaat erin. En dan met name die. Die keeper die er ook mee kwam, die nog een keer schoot. Dood er weer iemand voor die bal. En toen kwam die bal bij die Tafsan. Ja. Die kap mooi die man uit. En die schiet er geweldig in. En ik kon het niet goed zien op de tribune. Maar ik denk, hey, ze krijgen een corner. Hoe kan dat nou?
Ja.
Want ik dacht die bal tegen de paal was. Maar toen zag ik de beelden. En ik denk, jezus, die Fleming. Hoe kunstig hij hem die wegkoopte. Ja.
Ja. Maar ik vond wel goed dat NEC doorging op het laatste moment. Want 9 van de 10 van die clubs, die geloven het wel. En die zeggen, oké, prima.
Ja, als ik op met winst waren ze natuurlijk nog.
Met winst wel. Maar op 93 minuut met 0-1 achter, dan wordt er geen winst meer, hoor. Het is geen Real Madrid.
Nee, het was echt een geweldige wedstrijd. Gewoon echt leuk, superspannend en echt leuk.
Het is de laatste jaren een beetje een automatisme als een speler in de rechterrijtje of subtop goed is. Oh, is wel wat verfijnd.
Ja, dan word je ook moe.
Standaard.
Van,
wat is dat?
Ja, omdat dan vinden we dat PSV Ajax is dit hooggegeven. Dan maar Feyenoord.
Ja. Wie zou er een Feyenoord moeten?
Nee, Fleming. Dat hoor je dan. Ja. Ja. Maar
vind jij dat hij de kwaliteit heeft voor Feyenoord of Ajax of PSV?
Nee.
Nee, dat dacht ik ook, ja.
Nee.
Maar hij heeft wel 12 goals gemaakt. Hè. Hij is de tijd geblesseerd geweest dit seizoen. 12 goals gemaakt en er is geen enkele onbelangrijke goal bij.
Nee.
Hij maakt altijd de 1-0.
Nee, maar hij is ook wel goed.
Goed, maar niet daarvoor. Is goed om daar te voetballen. En heel veel mensen zeggen dan, ja, dan kan hij ook bij AZ voetballen. Omdat dan
Dani
de Wit, weet je, zo'n soort voetballer is natuurlijk wel een beetje. Maar het is mij niet fijn genoeg om bij de topclub te spelen.
Nee. Nee, nou goed, dat gaan we dan nog wel zien. Overigens was het wel een prachtig interview met Zeuntjes en Fleming samen.
Ja.
Die twee.
Ik hoop wel dat het beter is dan hoe. Hoor die Zeuntjes?
Ja,
het
is een.
Vol was een broer.
Nou, het klonk niet goed.
Nee.
Dus laten we hopen dat het beter gaat. Maar goed. Laten we in ieder geval veel sterkte gewenst aan Ralf Zeuntje. Wij gaan zo terugkeren. En dan gaan we Schmid en Ten Hag een beetje evalueren. En we gaan nog verder in op de degradatiestrijd. Tot zo. Welkom terug bij deel 2 van Voetbalpraat. En hij zit hier, maar ondertussen is zijn werkgever allemaal nieuwtjes de wereld in aan het gooien, Valentijn.
Ja.
Telegraaf, zojuist het nieuws. Mark Overmars wil Mark van Bommel naar Antwerp halen.
Ja, nou ja, ik weet dat er een tijdje sprake van is. Alleen dat Van Bommel aanvankelijk de boot heeft afgehouden. Maar ja, Overmars is niet iemand die snel een nee accepteert. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij door blijft gaan. En zeker als die open staat voor Genk. Ja, waarom sta je dan niet open voor Antwerp? Want ja, Genk is meer vergane glorie. En Antwerp, die willen graag hoger op.
Ja, want dat dus was het
ik
nieuws.
Vind het wel een interessante.
Ja.
Als het doorgaat, is het een interessante combinatie. Ja.
Ja, want het nieuws eerder op de dag was Genk. Toen dacht ik toch, niet.
Antwerp is volgens mij wel een club. We hebben ons iets meer verdiept toen Overmars naartoe ging. Ze hebben natuurlijk heel veel geld. Ze hebben een prachtig stadion, een klassiek stadion. Het is een stad die vroeger met FC Antwerp toch wel ook wel hoog gespeeld heeft. Europa Cup finale nog gespeeld. Ja. En ze zijn buitengewoon ambitieus. Ze willen de bastion Club Brugge aanvallen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke interessant. En ik vind Van Bommel een heel interessante trainer. Ik vind het ook echt heel jammer dat hij daarbij Wolfsburg, dat het eigenlijk zo misging, terwijl het zo goed begon.
Ja, vind je interessant? Vind je de persoon van Bommel?
Ik had echt bij Fortuna heeft
of vind je hem gewoon mysterieus?
Ik had echt gedacht dat Van Bommel een hele goede trainer zou worden. Ik heb ooit een column gemaakt. Daar hebben mensen mij regelmatig aan herinnerd. En dat is terecht. Want als je iets opschrijft en komt niks van uit, dan moet je er ook mee geconfronteerd worden.
Dat gebeurt bij Valentijn
nooit. Nee, dat gebeurt bij Valentijn gelukkig nooit. Dat hij na Van Gaal de beste trainer van Nederland zou worden. Dat was mijn verwachting. Toen hij bij PSV begon. Ik vind ook dat hij bij PSV zeker het eerste jaar echt heel goed gedaan heeft. Als je kijkt naar een super Ajax, wat toen echt heel goed was in 2019, die dan één speeldag voor het einde nipt kampioen worden, terwijl PSV 5 punten voor stond, aanvankelijk. Nou, het tweede jaar gaat het mis. En bij Wolfsburg, toen heeft hij zich echt verdiept, want hij bemoeide zich te veel met zaken. Dat was de grote kritiek bij PSV, dat hij zich overal mee bemoeide. Met de masseur, dat wist hij allemaal beter. Hij wist alles beter. Nou, hij is na PSV is hij met allerlei trainers in de wereld gaan praten, die hij goed vond. En ook, ja, daar kom je natuurlijk als speler, oud-speler makkelijk binnen. Dus ze hebben tegen hem gezegd, je moet jezelf blijven, maar al die dingen daaromheen, die moet je weglaten. En dat is natuurlijk moeilijk als je iemand bent die altijd alles onder controle wil hebben en dat kan niet meer. Nou, toen heeft hij dat bij Wolfsburg weer geprobeerd. Ja, het is niet helemaal gelukt. In het begin wel, dat deed ze hartstikke goed. Ja, dan komen er een paar nederlagen en hebben ze hem ontslagen. Ik vind het te snel. Maar ja, goed, ik kan natuurlijk niet helemaal in de keuken kijken wat daar precies gebeurt.
Nee, het verwijt was geloof ik van dat het niet genoeg een team was of zo.
Ja, en het was ook zo. Hij wilde, dat is natuurlijk een Nederlandse trainer, dus hij wilde, zij speelde echt op de counter bij die vorige trainer. Ja. En hij wilde pressie gaan spelen.
Nou, ja, maar dat is de valkuil waar al heel veel Nederlandse trainers
zijn. Spelers, ja, hallo, pressie.
Zal Ten Hag daar ook in gaan vallen? In die...
Ja, wat denk je?
Ik denk het net niet.
Denk je dat hij daar net iets, wat slimmer is?
Ja, dat denk ik wel. En natuurlijk ook vanaf... Kijk, hij mag natuurlijk niet, denk ik, zelf alle spelers gaan uitzoeken wie hij wil, wie hij wil kiezen. Dus hij zal wel wat spelers gepresenteerd of krijgen, waar hij misschien ook helemaal niet mee kan doen. En kijk, ik denk als je als trainer zelf 4 spelers mag kiezen, ja, dan denk je dat een spelers kiest die dat eventueel wel zou kunnen uitvoeren.
Ja.
En pressing spelen met Ronaldo.
Hey, maar jij denkt, jij denkt dat hij geen zeggenschap krijgt in het aankoopbeleid, of wel?
Zeker niet volledig.
Nee, niet volledig, maar dat had hij bij Ajax ook niet.
Nee, maar je kan wel misschien wel wat aankaarten. Maar meestal denk ik bij dat soort club dat het wel... Maar degene die echt met de Amerikaan, die gaat...
Ja, maar ik denk dat er niemand komt die hij niet wil.
Nee, ik denk dat het meer gaat om wie gaat er weg. Heb je daar inspraak in? Mag je spelers met een doorlopend contract, mag je die weg laten gaan? He, gaan ze die voor jou verkopen? Ik denk dat dat, want wat er zit, dat is natuurlijk het probleem. Ja. Waarschijnlijk niet wat je op gaat halen.
Nee.
En ik mag ook niet aannemen dat de manier van spelen ook een probleem is. Want daar zou je wel genoeg over... daar zijn al die bijeenkomsten voor geweest om daarover overleg te hebben. En dat je wel die vrije hand krijgt. En dat je ook de tijd gegund wordt om er wat in te brengen. En ze zeggen, je krijgt er geen tijd. Maar Solskjaer heeft er echt veel tijd gehad. Van Gaal heeft er echt veel tijd gehad. Dus... zo erg is het niet. En deze Ranjik, die zou sowieso natuurlijk wel vertrekken na een half jaar.
Ja, ja. Het wordt wel waanzinnig interessant om te gaan volgen. Ja. De Sun heeft vandaag al...
Die hebben we uitgehaald.
Wat?
Erik ten Hag makes blunder on first day as new Man United boss. After backing disgraced Mark Overmars to return to Ajax. Want hij had gezegd dat het een romantische gedachte was als Overmars terug zou keren naar Ajax.
Ja, de bron Valentijn.
Ja, nee, maar...
Nee, ze hebben nu een eigen...
Nee, maar alles wordt daar
natuurlijk... Valentijn is helemaal fan van ten Hag inmiddels.
Nou, ik vind dat hij echt een enorme ontwikkeling. En dan zullen ze zeggen, dat was hij al.
Ik heb even wat... Valentijn, wacht heel even.
Ja.
Maar geen chemie, kan er niks van, boerenlul.
Mensen kunnen zich verbeteren, toch?
Tukken. Nee, maar kijk, ik vind... Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Oh. Ik heb altijd dezelfde lijn gevolgd.
Ja, ja, ja. Heb jij, Valentijn, echt met terugwerkende kracht? Dat zou je misschien... reflecteer je ook wel eens? Zeg maar, je kijkt in de spiegel, Valentijn.
Ja,
dus was dit nou echt goed gezien of was dit minder goed gezien? Heb jij, zijn jullie te hard voor hem geweest? Nee. Te kritisch, te neerbuigend over hem?
Nee, we zijn niet neerbuigend geweest. Dat zijn we echt nooit geweest. Moet je die stukken maar lezen. We zijn wel heel kritisch geweest. En
te kritisch?
Nou, dat kwam... We waren misschien te kritisch omdat we wel heel veel dingen hoorden vanuit de spelersgroep. Waardoor je denkt van, ja, dit zal...
Wat ook bijzonder is, by the way. Maar
ja,
goed,
heel anders moeten. Hij gaf het zelf ook aan, volgens mij, in het interview in VI... daarin gaf hij ook aan dat er gesproken was met spelers en dat alles moest binnen zijn kamers blijven. En in het begin kwam alles naar buiten. En dat was ook nog eigenlijk in het begin van zijn eerste volledige seizoen. Ja, en misschien waren we toen te kritisch. Dat zou kunnen. En zeker omdat die spelersgroep uiteindelijk toch het heeft opgepakt, hè, met Tadić voorop. En dat er dialoog is ontstaan. En ja, toen zijn ze naar elkaar gekomen. En wij hingen misschien nog 1 of 2 of 3 maanden langer in dat oude idee van dat die spelersgroep en hij niet met elkaar door een deur konden.
Dat in januari was je ook.
Ja, ik vind dit wel heel reflectie, hè, van Valentijn.
Nou, dat is toch, dat is toch goed.
Ja, ik denk wel.
Ik vind dat Valentijn een hele mooie ontwikkeling doormaakt op dit moment. Misschien kan je mee naar United.
Misschien kan ik mee naar United. Ja.
Nee, maar dat ging. Maar misschien bleef je ook. Weet je, dat gebeurt ook wel eens. Weet je, als je ergens in is blijven hangen, je wil gewoon. En dan is het moeilijk om daaruit te stappen en wel de goede dingen te zien. Want
maar hij heeft ook wel een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt, toch? Hij is,
vind ik zeker.
Maar dat gebeurt natuurlijk ook hoe beter resultaat je haalt. Ja. Dus vooral in de Champions League. Ja,
dan gaat je borst
ook
meer vooruit.
Is het toch niet heel gek dat je een beetje goed... En toch vind ik hem nooit echt, zeg maar, zie ik zelf te veel zo van... Hé, kijk mij even. Dat vind ik niet. Hij heeft het altijd proberen dat hij... Focus en neutraal.
Want de Tukker is dan wel een Ajax-iet geworden, maar dan heeft hij nog net wel meer van zijn roots, zeg maar.
Ja, ja, ja. Nee, dat zeker. Maar kijk, ik heb hier dat hele lijstje wel eens gezegd, hè, wat er in het begin allemaal fout ging. En dat wil ik niet halen. Maar als ik nu het afgelopen jaar, bijvoorbeeld hoe hij met Timber is omgegaan. Zo ging hij in het begin niet met jeugdspelers om. Die kregen nauwelijks de ruimte en nauwelijks de tijd. Of ze werden ergens PSV, Gravenberg bij 3-0 achter laten debuteren. Is niet des Ajax. En dat vind ik wel. En de manier van spelen. Want die eerste wedstrijd 0-0 Utrecht. En dan roepen tevreden met 0-0. En ja, kom op hé. Geen enkele wissel. Niet wisselen om te winnen. Ja.
Je gaat het toch even...
Ik
vind de Valentijn geen enkele ontwikkeling doormaken op dit moment.
Omgekeerde reflectie. Ja. Overigens, ik zat nog wat te denken. Iataren, gisteren niet gespeeld. Woensdag, dit waren echt twee wedstrijden waarmee je dacht... als je hem dan even een paar minuten moet geven.
Dat blijft wel echt heel vreemd.
Ja, nee, ik denk dat het een signaal is van... harder werken, want dit is niet genoeg.
Ja, maar hoezo zit hij hem dan in de bekerfinale?
Ja, dat blijft een mysterie.
Ik heb hem daar nog gevraagd of het een provocatie was. En toen zei hij... Wat? Wat zei je? Ja. Maar ik vond het, als ik nu met terugwerkende kracht, vind ik het zeker een provocatie.
Ja.
Ja. Hij dacht er daarmee iets te werkstelligen.
Ja, maar dat
werkstellen.
Dat begrijp ik wel. Maar
ik mag nog één vraag stellen.
Je mag zoveel vragen.
Is het nooit ongemakkelijk voor jullie, of voor jullie dan, die dan alle informatie krijgen van spelers? Vinden jullie dat niet nooit ongemakkelijk?
Nee,
of
kan niet genoeg. Kan niet genoeg informatie van spelers krijgen. En
is het niet een soort van?
En hopelijk
Jezus,
altijd van meerdere.
Dit tegen mij?
En hopelijk van meerdere spelers. Want dan kan je het wel een beetje afwegen. Want als je het van één speler hoort...
Is het niet betrouwbaar.
Dan kan je zeggen van ja, die heeft er een bepaalde agenda. Loopt die rond. Dus je kan niet genoeg te weten komen.
Maar zo
gaat
het bij mij niet, hè. Want ik heb ook die contacten niet met die spelers. Zo dat ik constant gevoed word. Dus dat is in allebei de werkwijze zit een voor- en een nadeel.
Ja.
Kijk, als je in een klas op de school aan de kinderen individueel gaat vragen van... wat vind jij van de meester en zo. Dan zegt de een dit. Maar toch moeten ze als klas samen functioneren. En het is al zelfs bij kleine jeugdteams. Daar hebben spelers ook al allemaal. Maar toch het gaat er uiteindelijk om wat ze zaterdag op het veld laten zien. En daar heeft hij een hele moeilijke start gehad. Want het eerste half jaar was ik ook heel kritisch over. Ik weet nog echt na die wedstrijd Vitesse die ze toen verloren.
Maar ook omdat er heel veel sympathie was voor Marcel Keizer.
Ja, bij mij was dat wel. In het jaar van Nouri vond ik het echt ongepast. Om Keizer te ontslaan. Vond ik echt totaal ongepast. Daar heb ik echt problemen mee gehad. Ik dacht van ja, hoe kun je dat nou doen? Dus dat straalde ook een beetje af op de nacht. Die het vervolgens helemaal niet beter ging doen in het eerste half jaar. Nee, want ze verloren alle belangrijke wedstrijden. Hij kwam een beetje harkerig over. Maar daarna heeft hij zich geweldig ontwikkeld. Mede omdat hij is met Overmars natuurlijk, want dat moeten we niet vergeten, erin geslaagd is om het totale beleid bij Ajax om te gooien. Ja. Veel duurdere spelers te halen. Want ze hebben natuurlijk twee puntjes voorsprong met een spelersbudget wat ongeveer drie keer zo groot is. Dus in die zin is het ook weer niet zo bijzonder. Het was echt een schande geweest.
Nee, maar het is ook niet per se bijzonder dat Ajax kampioen wordt. Bijzonder zit hem in de Champions League.
Ja.
De waarde creëren.
Ja,
dat is het bijzonder van dat een Nederlandse club.
Ja.
Dat hadden we nooit voor mogelijk gehouden.
Maar daar ben ik toch nog een beetje teleurgesteld in. Omdat ik vind dat ze te vaak te vroeg zijn uitgeschakeld. Ja. Na dat jaar 2019.
Ja.
Alle belangrijke thuiswedstrijden verloren.
Maar het is meer in dat jaar. Kijk, dat was ook bijzondere spelers. Dat jaar was bijzondere spelers. En in dit jaar, in de poolwedstrijd. Nou, de hele Europa wist niet wat ze zagen.
Ja.
Iedereen werd weggevaagd. En dan Benfica. Ja, dat is dan heel teleurstellend natuurlijk.
Maar die klap die hebben ze natuurlijk wel...
Die zijn ze eigenlijk nooit meer te boven gekomen.
Volgens mij ook niet.
Nou, nee.
Dat is zo'n enorme...
Net aan.
Ja,
kampioen
ja nee, net aan. Ja. Maar uiteindelijk gaat hij natuurlijk met lachen door de voordeur met zes prijzen.
En terecht.
Dat is ook mooi geweest. Dat hij wel die weerbaarheid en zo... Dat was Bij toen die 3-0 nederlaag tegen PSV.
Ja.
Toen
dat was wel een goede conclusie.
Toen zei hij van deze ploeg is niet weerbaar. Verliezen belangrijke wedstrijden. En dat heeft hij wel om weten te keren. En dat vind ik wel knap. Hoe hij ook al die wedstrijden weer een punt of een overwinning uit de vuur wist te slepen. Dat is echt knap. En dat heeft hij er echt wel ingebracht. En ja. dat is wel de credits die hij verdient.
Het is wel een perfectionist. Dus met dat ik ben wel heel benieuwd hoe dat met het Engels gaat. Want dat, of je dat gaat...
Ik vraag me af of je het nou niet gewoon in het Nederlands moet doen dan. En dan gewoon met een tolk.
Ja, nou, Bielsa inderdaad, die heeft een scheid.
Die heeft heeft nooit Engels gesproken. Die weet nog niet eens het verschil tussen yes en no. Dus...
Maar een club is Manchester.
Maar Willem, je krijgt ook in een kleedkamer. Ja. Hè? Hoe heet dat? Als je die jongens hoorde, Dick Advocaat was bondscoach, die zaten ze allemaal na te doen. Ze zaten allemaal te gieren van het lachen als Dick kwaad werd.
Ja, goed. Ik vind dat je.
Kijk, je kan nu in een maand, kan je natuurlijk, misschien heeft hij het nu ook al gedaan.
Ja.
Bijlessen, weet je wel. Want ook Ronald Koeman, ook Louis van Gaal, echt. Engels, waar je denkt van Jezus, en dat ontwikkelt zich ook
zeker.
Wel. En Koeman is natuurlijk al bij twee verschillende clubs. Laten we zeggen, Southampton zeer succesvol, Everton iets minder. Ja. Maar ook met niet al te best.
Nee, daarom.
Dus je kan het nog wel redden. En zeker als je wat meer gewoon probeert.
En dan kan hij drie weken keihard studeren in zijn vakantie natuurlijk.
Nou,
het moeilijke wordt gewoon om het gat te dichten. Hij moet natuurlijk toch prijzen gaan winnen. Ja, en het gat nu met name Manchester City en Liverpool is gewoon een paar sterren heen.
En spelers halen, topspelers halen, als je geen Europees voetbal speelt, is ook niet zo heel makkelijk. Dan kan je wel gigantische salarissen. Maar Milan wil door naar het volgende.
Ik wil even naar Feyenoord. Oh. Want als Bijlen ook maar enigszins fit is, vinden jullie dan dat hij moet spelen?
Ik denk Fanten, ja.
Ja, ik ben overtuigd geraakt. Ja, ja.
Gisteren.
Ja.
Van waren heel overtuigd.
Nou, Marciano, ja.
Ja.
Ja. Want daarvoor dacht ik, nou, het kan nog wel. Maar als je in dit soort wedstrijden, dan dat kan je gewoon. Die verdedigers, die voelen zich gewoon niet prettig dan. En dan kan je beter Bijlo erop zetten. Nou ja, hij doet er alles aan om het te halen. Aan de ene kant heb je wel ritme. Hè. Sommige mensen die hebben wel ritme. Ik dacht aan Onana, maar ja, die wilde weg. Dus hoeveel focus heb je dan nog? Ik sprak een keer Tim Krul, die zegt ik heb een jaar nodig gehad. Maar dat was een hele zware blessure.
Was een knieblessure volgens mij.
Ja, die
heeft gehad. Wanneer moet Bijlo trainen om mee te kunnen doen, vind jij?
Nou, die week ervoor moet hij toch al kunnen trainen.
Dus nu moet hij een beetje
in Portugal gaan ze heen. Dus en daar moet hij het langzamerhand wel op
gaan kijken in Lagos hoe die erbij.
Maar meer vraagtekens worden volgens mij wel gesteld bij Malatia.
Race tegen
de klok. Dat is een spierblessure. Ja, en daar kan je beginnen en dan kan je na een kwartier kan je aan de kant zitten.
Op zich is dat ook niet heel erg toch in de finale?
Na een kwartier.
Ja.
Na een kwartier vind ik wel bezwaarlijk, ja.
Nee, maar ik bedoel, dat kost je één wissel, maar dat is dan maar zo, toch?
Ja,
genoeg wissels.
Daarom, vijf wissels.
Het is wel een belangrijke speler, vind ik, voor dit Feyenoord.
Geworden, knap.
Vind jij dat het moet doen, Bijlo?
Ja, als hij enigszins fit is. Ik bedoel, als je niet fit bent. Maar Bijlo is natuurlijk vaak geblesseerd. Maar als hij ook maar enigszins fit is, maar ja, wat is enigszins? Is dat 80%, 90%?
In ieder geval vanaf morgen...
Ja. Moet je wel
dat je dan mee gaat doen en dat je weet je een soort van en dat je het opbouwt en dan kan het echt wel.
Ja, we hebben net Ten Hag besproken. Schmid gaat natuurlijk ook.
Dat is onze vriend.
Is dat jouw vriend eigenlijk?
Nee, maar goed, ik puur als je qua prijzen. Kijk, hij doet net of die Johan Cruijffschaal een heel belangrijke prijs is.
Ja.
Terwijl Ajax net.
Winnaar altijd.
Terwijl Ajax net anderhalve week in training was, geloof ik toen.
Ja.
En zij al helemaal.
Ja, maar Ten Hag ging gisteren ook op de foto met de Johan Cruijffschaal.
Ja, nee, maar goed. Bij PSV was toen al een tijd bezig. Want die moesten die voor ons van de Champions League spelen.
Zeker.
En Ajax was net begonnen. Dus hij zat een hele andere fase. Maar puur qua prijs heeft hij niet slecht gedaan. Maar ik heb wel, weet je, ik had wel hoge verwachtingen. Omdat natuurlijk iedereen die wedstrijden van Salzburg toen gezien had tegen Ajax. En ik heb dat voetbal eigenlijk nauwelijks gezien.
Nee, het wordt wel eens...
maar Willem, dat vind ik wel een beetje apart. Ja. Dat je die verwachtingen had van een team van zoveel lang geleden.
Ja, maar hij heeft wel, natuurlijk heel veel spelers gehaald. Het eerste seizoen had hij nog een klein beetje de erfenis. Maar dit jaar had hij toch redelijk zijn selectie. Ja, en als je alleen naar de keeper kijkt, ik denk echt dat als zij Oenestal in de goal hadden gehad, dat ze een grote kans hadden om kampioen te worden. Ja,
als je Kutse haalt, dan ga je natuurlijk niet voor dat volkastvoetbal, toch?
Nee, maar dan vind ik het vreemd dat hij, dan hebben ze hem blijkbaar ergens anders voor gehaald.
Maar vind je niet dat hij, vind jij, of vind je dat hij dat wel, zeg maar, zelf heeft in de wereld heb geholpen? Of is dat juist door journalisten en door mensen die die ene wedstrijd hebben gezien?
Ja, mag ik even inbreken? Want ik heb het even uitgezocht. Op 11 maart 2020, toen Schmid werd gepresenteerd, plaatste PSV een Twitterbericht op hun eigen website. Een tacticus die zijn team laat spelen als een mix tussen de stijlen van Jurgen Klopp en Pep Guardiola.
Ja. Heeft PSV gedaan?
Ja. Okay. Het was een citaat van een artikel uit The Guardian. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar wel, ja, daarmee creëer je wel natuurlijk.
Maar ook,
dit was letterlijk een Twitterbericht.
Maar dat is natuurlijk ook wel. Elke team vooraf zegt natuurlijk altijd, wij willen attractief voetballen. We willen zo, we willen zo, we willen zo.
Wordt wel eens
kijk, de verwachtingen waren hoog. Ja. Maar als je ziet dat Smit, kijk, PSV is in principe niet zo dat zij even kampioen wordt.
Nee. Nee.
Weet je,
nee,
ze hebben de beker gepakt. Ze hebben de Johan Cruijffschaal gepakt. That's it, toch?
Niet zo twee keer tweede.
Twee keer tweede is, zeg maar, niet hoogst haalbare, maar...
Nee, maar ik word er wel een beetje moe van dat heel veel mensen zeggen, ja, dat de journalisten hebben dat allemaal gecreëerd. Terwijl ze dit gewoon zelf...
Maar je mag de lat bij PSV toch wel wat hoger leggen dan alleen de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Als je ziet welke wedstrijden ze allemaal verloren hebben. Al die topwedstrijden hebben ze verloren. Ja, ze beginnen in de Champions League, ze eindigen in de Conference League en eindigen ze niet eens in de finale. Zelfs Feyenoord komt in de finale. Dus ja, dan denk ik, en ook dat eerste jaar. Ja, we hebben overwinterd. Dat was de doelstelling. Overwinteren, maar wel in de Europa League. En vervolgens eruit vliegen. Ja, dan denk ik, ja, dan heb je het gewoon echt niet goed gedaan. Maar ik begrijp niet waarom iedereen die lat nou zo laag legt. Terwijl PSV die lat heel hoog legt. En dan zegt Toon Gerbrands over zichzelf, ik kom één Champions League deelname tekort in de hele periode. Nou, de bedoeling was dat deze man de Champions League zou halen. Nou, heeft hij niet gehaald. Nou, dan heb je toch gewoon
ordinair... Ja, tegen Benfica, dat was ook lastig. Daar heeft Ajax ook van verloren, dus dat kan. Maar hij heeft het Europees niet zo goed gedaan. Hij heeft in de topwedstrijden niet goed gedaan. En ik vond hem ook, ik vond hem wel sympathiek in de zin van... in persconferenties en noem maar
op. Hij was heel beleefd.
Ja. Heel beleefd en zo, maar ik vond hem wel een heel slechte verliezer. Ik hou er niet van als je altijd maar excuses erbij haalt en... bedoel ook, ik kreeg ook allemaal beelden. Ja, maar ook, weet je, ook vorige week over die...
Die penalty.
Ja. Nogmaals, zelf die bal schoppen, wegschoppen, daar 10 seconden daarvoor.
Was volstrekt belachelijk.
Volstrekt belachelijk.
Ja. Maar het was ook volstrekt belachelijk, zeg maar, van de scheids. Maar wat heel erg jammerlijk was, daar was ook dat hij wegliep uit twee interviews...
Ja.
Om over de rol van PSV zelf in de tweede helft. En dat soort dingen, en ook met dat geef ze maar de schaal en dat soort dingen.
En dat vind ik slecht, maar je geeft het heel slechte voorbeeld aan supporters... door constant te denken dat er een soort complot is tegen... En dat is er niet. Ja. Want je kunt ook 10 gevallen verzinnen waarin Ajax niet...
Nou, dat was precies hetzelfde moment was bij Groningen PSV... Waar PSV een penalty kreeg. Ja, precies
wel zoen op Kusburg.
Maar los daarvan, kijk, Toon Gerbrands altijd praat op van geen excuuscultuur bij PSV. Willen we niet meer, stoppen we mee. Nou, had die Roger Schmid ook wel een paar keer misschien. Misschien heeft hij het intern gedaan, dat weet ik niet. Maar dat was altijd zijn credo naar buiten toe. Ja. Had hij ook wel kunnen doen bij deze. Want het was natuurlijk wel, en dan had hij die, ja, ik noem hem, die kleine imbeziel naast hem. maar echt krankzinnige iemand.
Jurgen Wolf bedoel je, denk ik?
Ik heb geen idee, maar echt, jongen. Die
naast hem op de bank zit, die kleine Duitser.
Nee, maar echt. Nou, volslagen krankzinnig. Ja. Elke deur was die naar boven en alles opjutten. En weet je, zo'n pitbull naast hem, weet je wel. Ja, dat zou ik als club zijn, moet ik eerlijk zeggen.
Nee, ik vond dat
echt niet. Zo ongepast.
En je hebt al dat gedrag een beetje van supporters die zich altijd benadeeld voelen. En als een trainer dat elke week gaat zeggen dat het ook klopt. Ja. Ja, dan krijg je ook een soort van self-fulfilling prophecy.
Terwijl dit seizoen hebben ze echt een hele grote kans laten liggen in de Eredivisie.
Ja, ik denk dat dit het seizoen de kans was om het... Gakpo gaat misschien weg, Sangaré gaat misschien weg. Nou ja, dan moet je opnieuw bouwen. En Ajax moet ook opnieuw bouwen. Alleen die bouwen met een andere portemonnee.
En wat hij ook absoluut niet heeft goed gedaan. Dat weet je, je hebt natuurlijk tegenwoordig dat alle spelers wordt gemonitord. En spelers weet je, fitter en dat soort dingen. Hij heeft ongeveer 70 blessures gehad.
Ja.
70!
Ja, nou voor een periode van 2 jaar is dat geen toeval meer natuurlijk. Als het 2 maanden is, oké. Okay,
dat is echt heel veel.
Ja.
Maar hij wisselt ook steeds allerlei goede spelers. En denk je, dat moet op het einde van het seizoen dan uitbetaald wordt. Dat werd vorig seizoen helemaal niet uitbetaald. En dit seizoen eigenlijk
Hij is niet volledig mislukt.
Nee.
Maar het is nog vlees,
is
nog vis, toch?
Nou, ik vind het wel goed voor het Nederlands voetbal geweest.
Dat zei dat we eigenlijk vorige week ook zien nog... dat de wijze niet uit
nee,
het oosten
komen. Nee, dat vind ik niet. Want Ten Hag komt ook uit het oosten. Eh? Maar ze hebben wel...
Ja, maar het is nog verder uit het oosten.
Nee, maar ze hebben wel gezegd, Ten Hag zei ook... Er is ook een andere Nederlandse trainers dacht...
Ja, dat is door Schmid gekomen.
En Letts kan het ook niet zonder Schreuder.
En Oosting.
En Oosting, dus...
Gewoon de Nederlanders, ja. Eigenlijk zijn we gewoon de beste.
Ja.
Maar dat wisten we al, hè?
Ja, ja, en dan, gaat, dan komt de Heracles met een Spanje.
Maar is de Hilton ging naar Qatar.
Museumplein, denk ik. Dan staan we met z'n allen vooraan. Goed, ik hoop dat u heeft genoten.
Komende maandag. Wel een spannend seizoen.
Heerlijk. Top. Komende woensdag en donderdag weer play-offs, ja, Europees voetbal. Degradatiepromotie. Kortom, volgende week Conference League. Nou, wat een week. Dank voor het kijken. Doeg.